Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag staan er twee zaken op het programma. We gaan eerst luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 mei. Waar hij verder gaat in zijn meditatie en catechese over het Onze Vader, waarbij we aan de zin gekomen zijn en breng ons niet in beproeving. En dan gaan we stilstaan bij de geschiedenis van Bulgarije. Het is namelijk zo dat de paus van 5 tot en met 7 mei in Bulgarije en Macedonië zal verblijven voor een apostolische reis. We gaan vandaag stilstaan bij de geschiedenis van Bulgarije en kijken ook naar de situatie van de katholieke kerk in de verschillende periodes, de verschillende regeerperiodes die er geweest zijn in het Balkanland. Dat is voor vandaag. We gaan dus eerst luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo nella catechesi sul Padre nostro.
We gaan verder met de catechese over het Onze Vader. En we zijn gekomen bij de voorlaatste bede en breng ons niet in beproeving. In een andere versie luidt het: leid ons niet in bekoring, of laat ons niet in bekoring vallen. Het Onze Vader begint op een serene manier, met ons verlangen dat het grote project van God in ons midden werkelijkheid zou worden. En dan volgt een beschouwing van de levensrealiteit en bevragen om wat we elke dag nodig hebben. Het dagelijks brood. En vervolgens staat het gebed stil bij onze interpersoonlijke relaties, die vaak door egoïsme worden vergiftigd. We vragen om vergiffenis en beloven vergiffenis te schenken. En met die voorlaatste bede in onze dialoog met de Hemelse Vader komen wij als het ware tot de kern van het drama. Dat wil zeggen, op het terrein waar onze vrijheid geconfronteerd wordt met de listen van de kwade. Zoals bekend kan men de Griekse uitdrukking, die in het evangelie gebruikt wordt, niet gemakkelijk precies vertalen. Alle moderne vertalingen lopen dan ook mank. Over één element is men het wel eens. Hoe men de tekst ook verstaat, we moeten uitsluiten dat de vader het initiatief zou nemen van de bekoringen die kenmerkend zijn voor de levensweg van de mens. Alsof God in hinderlaag zou gaan liggen om zijn kinderen te vangen in listen en valstrikken. Dergelijke interpretatie wordt niet door de originele tekst ondersteund en is ver verwijderd van het beeld van God dat Jezus ons heeft geopenbaard. Laten we het niet vergeten. Het Onze Vader begint met het woord Vader. en een vader spant geen valstrikken voor zijn kinderen. Christenen hebben niets van doen met een naijverige God die concurrent is van de mens of die er plezier in vindt de mens te pesten. Dat zijn beelden van heidense goden. In de brief van de apostel Jacobus lezen we: niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt, ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo min als hij zelf door het kwade kan worden bekoord. Veeleer het tegendeel. De vader is niet de auteur van het kwaad. Aan een kind dat om een vis vraagt, geeft hij geen slang. Zo leerde Jezus. En wanneer het kwaad in het leven van de mens verschijnt, strijdt God aan zijn zijde om ervan bevrijd te worden. God strijdt altijd voor ons, nooit tegen ons. Hij is Vader. In deze geest bidden wij het Onze Vader. Deze twee feiten, beproeving en bekoring, maken op een mysterieuze manier deel uit van het leven van Jezus. Door deze ervaring is de Zoon van God compleet onze broeder geworden, op een wijze die bijna aanstootgevend is. Het zijn precies die delen uit het evangelie die aantonen dat de laatste moeilijke beden van het Onze Vader reeds verhoord werden. God heeft ons niet alleen gelaten, maar in Jezus heeft Hij zich geopenbaard als God met ons, tot in de uiterste consequenties. Hij is bij ons wanneer Hij ons het leven schenkt. Hij is bij ons tijdens het leven, in vreugde, in beproevingen en verdriet. Hij is bij ons in onze nederlagen wanneer we zondigen. Altijd is Hij bij ons, omdat Hij Vader is en ons niet kan verlaten. Wanneer wij bekoord worden door het kwaad, door de broederlijkheid te negeren en een absolute macht over het andere en de anderen na te streven, dan heeft Jezus voor ons deze bekoring reeds overwonnen. De eerste bladzijden van de evangelies tonen dat aan. Meteen na door Johannes gedoopt te zijn, midden een massa zondaars, gaat Jezus naar de woestijn en wordt er door de duivel bekoord. Zo begint het openbare leven van Jezus, met een bekoring door Satan. Satan was er.
Comincia così la vita di Gesù, la vita pubblica, con la tentazione che viene da Satana. Satan era presente lì.
En veel mensen zeggen, waarom spreken over de duivel? Is dat niet wat ouderwets? Maar kijk dan toch wat het evangelie leert. Jezus heeft zich geconfronteerd met de duivel. Hij werd door Satan bekoord. Maar Jezus wijst elke bekoring af en wordt de overwinnaar. Het evangelie volgens de heilige Matthäus heeft bij het eind van die tweestrijd tussen Jezus en de vijand deze opmerking. Nu liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem hun diensten te bieden. Ook op het ogenblik van de grootste beproeving laat God ons niet alleen. Wanneer Jezus in Gethsemane gaat bidden, wordt zijn hart bezwaard door onmetelijke angst. Zo zegt hij het ook aan zijn leerlingen. Hij ervaart complete eenzaamheid, complete verlatenheid. Alleen met de verantwoordelijkheid voor de zonde van heel de wereld op zijn schouders. Alleen met een onbeschrijfelijke angst. De beproeving is vernietigd, zodat er iets onverwachts gebeurt. Jezus bedelt nooit om liefde voor zichzelf. En toch, die nacht is zijn ziel tot de dood toe bedroefd. Op dat ogenblik vraagt hij om de nabijheid van zijn vrienden. Blijft hier en waakt met mij. We weten dat de leerlingen overmand door angst in slaap vielen. Op het moment van de doodstrijd vraagt God aan de mens hem niet te verlaten. Maar de mens slaapt. Wanneer de mens dergelijke beprovingen kent, waakt God op de meest slechte momenten van ons leven, op de pijnlijkste ogenblikken, op de meest angstaanjagende momenten, waakt God met ons. Strijdt God voor ons, is Hij ons steeds nabij. En waarom? Omdat Hij Vader is. En zo zijn wij dit gebed begonnen, onze Vader. En een vader verlaat zijn kinderen niet. Die nacht van pijn van Jezus, die nacht van de strijd, is het uiterste bewijs van de menswording. God daalt af in onze afgronden en in de kwellingen die de geschiedenis tekenen. En dit is onze bemoediging in de beproeving. Het beseffen dat die diepte, sinds Jezus er doorheen is gegaan, niet meer verlaten is, maar gezegend door de aanwezigheid van de Zoon van God. Hij zal ons nooit verlaten. God moge die tijd van beproeving en bekoring ver van ons blijven, maar als die tijd voor ons komt, toon dan dat Gij onze Vader zijt, dat we niet alleen zijn. Toon ons dat Jezus ook het gewicht van dat kruis reeds op zich heeft genomen. Toon ons dat Jezus ons roept om het samen met Hem te dragen, door ons vertrouwvol over te geven aan de liefde van de Vader.
Che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi all'amore del Padre. Grazie.
Opnieuw een hele mooie en sterke catechese van Paus Franciscus, waar hij ons onderricht geeft over, ja, eigenlijk komt het erop neer, één God is niet degene die ervoor zorgt dat wij beproefd worden en bekoord worden, dat is de duivel. En het feit dat dit ons overkomt, is als het ware een oefening om te leren dat God altijd bij ons is. Ook wanneer wij het niet voelen, ook wanneer we het niet merken, dan is God bij ons. Want als wij in slaap zijn gevallen, afstand nemen van God, dan waakt Hij over ons en met ons. In de leegte en de afgrond van het lijden, daar is Jezus doorgegaan om ze te vullen met zijn aanwezigheid. En zo wordt die leegte een volheid. De paus benadrukt nogmaals het bestaan van de Satan, van de duivel, van de kwade, van de vijand. Hij heeft er tijdens zijn pontificaat zoveel keren al op nagedrukt dat het geen metafoor is. Het is geen manier van spreken. Het is een werkelijkheid en een realiteit waar wij mee geconfronteerd worden in ons leven. En waar we mogen zeker zijn dat God naast ons staat om met ons te strijden. En dan op het einde heeft Hij samen met de mensen die aan het luisteren waren naar de audiëntie en samen met ons gebeden. Dat de Vader ons mag tonen dat Hij Vader is, dat wij mogen groeien in het vertrouwen dat Jezus met ons is. Ook op het moment van onze zwaarste beproeving, ook op het moment van het allermoeilijkste. Misschien wel in het bijzonder op dat moment. We gaan stilstaan bij de geschiedenis van Bulgarije. Dat is het volgende in deze aflevering van Radio Vaticaan. En dan keren wij zowat 150.000 jaar terug in de tijd. En dan komen we terecht in de periode waar onder meer Neandertalers de gebieden van het huidige Bulgarije bevolken. Men heeft resten teruggevonden van die stam die leefde in het midden-paleolithicum. Andere sporen die men teruggevonden heeft, dateren van veel later, 6500 voor Christus, waarbij de Karanovo-cultuur heerste. Dat was een van de verschillende neolithische beschavingen in die regio, die voornamelijk opbloeide door middel van agricultuur. In de kopertijd krijgen we de Varna-cultuur, zowat 4400 jaar voor Christus. En het is aan deze cultuur dat men de uitvinding van de goudsmeedkunst toeschrijft. Zo vinden we in de beroemde schat die men teruggevonden heeft in de Varna-necropolis de oudste juwelen terug die gemaakt zijn uit goud. En dan hebben we het over juwelen van zo 6000 jaar oud. Een schat die letterlijk onschatbare informatie heeft gegeven over de sociale hiërarchie en stratificatie van de vroegste Europese beschavingen, om deze in kaart te helpen brengen. We gaan vooruit in de tijd, dan komen we terecht bij de Thraciërs, dat was een van de drie voorouderlijke bevolkingsgroepen van de huidige Bulgaren, en die verschijnen op het toneel rond 1100 voor Christus. Zij blonken uit in smeedkunst en zouden aan de Grieken onder meer de cultus van Orpheus en van Dionysius doorgeven. De Perzische Achaemeniden zouden het grootste deel van het huidige Bulgarije veroveren in de 6e eeuw voor Christus en behielden controle over de regio tot het jaar 479 voor Christus. Deze invasie werd een katalysator voor de eenheid onder de Thraciërs, en zodoende zou de veelheid aan stammen zich verzamelen onder de leiding van één koning, Teres, om zo in 470 voor Christus het Odrysische Rijk te volgen. Dit werd verzwakt en tot vazalstaat ingerijfd bij Macedonië door koning Philips II van Macedonië in 341 voor Christus. En een beetje later werd dit aangevallen door de Kelten. Uiteindelijk werd het een provincie van het Romeinse Rijk in 45 na Christus. Tegen het einde van de eerste eeuw heersten de Romeinen over de gehele Balkan en begon het christendom zich te verspreiden in de regio. Dit was eerder rond de vierde eeuw. De Gotische Bijbel, het eerste boek in het Duits, werd geschreven door de Gotische bisschop Ulfilas, in wat vandaag het noorden van Bulgarije is, en dat rond het jaar 381. De regio kwam onder Byzantijnse controle na de val van Rome in 476. En de Byzantijnen waren er op dat moment reeds lange tijd in oorlog met de Perzen. Zij konden hun Balkangebieden niet beschermen tegen barbaarse invallen en dit stond toe dat de slaven de Balkan konden binnentrekken. Langzamerhand zou dit gebied de bakermat worden van de Zuid-Slaven, die onder een vorm van democratie leefden. Niet zo lang na de inval van de Slavische volkeren werd de stad Moesia opnieuw veroverd en deze keer door de Bulgaren, onder leiding van Kaan Asprakok. Het was een horde, een overblijfsel van wat men het Grote Bulgaarse Rijk noemde en dat was een rijk dat bestond van de 6e tot de 10e eeuw in Zuid-Rusland, ten noorden van de Caucasus, in de steppen tussen de Dniester en de beneden Volga. Dit rijk werd gesticht door Kubrat en werd bewoond door wat men noemde de Bulgaren, een Turks volk waaraan het rijk ook zijn naam dankte. Tussen de 7e en de 13e eeuw maakten de in Rusland aan de Wolga wonende Wolga-Bulgaren ook deel uit van het rijk. Deze Asparuk viel de Byzantijnse gebieden aan in Moesia en veroverde de Slavische stammen in 680. Een vredesverdrag met het Byzantijnse Rijk werd in 681 gesloten en dat is de eigenlijke stichting van het Eerste Bulgaarse Rijk. De opeenvolgende koningen versterkten de Bulgaarse staat doorheen de 8e en 9e eeuw. De heerser Krum voerde een geschreven wet in en verzette zich tegen een grote poging van de Byzantijnen om de gebieden opnieuw binnen te vallen in de slag van Pliska, waarbij de Byzantijnse keizer Nicephorus I werd vermoord. Koning Boris I maakte een einde aan het heidendom en verkoos het Oosters-Orthodox Christendom in 864. Deze bekering werd gevolgd door een Byzantijnse erkenning van de Bulgaarse kerk en de aanname van het zogeheten Cyrillische alfabet, dat werd ontwikkeld in de hoofdstad Preslav. Zowel de dagelijkse taal, de religie als de schrift versterkte de centrale autoriteit en langzamerhand vloeiden de Slaven en de Bulgaren samen tot één verenigd volk dat één Slavische taal sprak. Een gouden eeuw brak vervolgens aan onder de heerschappij van Simeon de Grote, een heerschappij die 34 jaar lang zou aanhouden. Het is ook in deze periode dat we de grootste uitbreiding zien van het territorium van het Rijk. Na de dood van koning Simeon zag Bulgarije zijn macht afnemen, onder meer door oorlogen tegen de Hongaren en de Patsinaken en de verspreiding van de ketterij van de Bogomil. Deze waren genaamd naar hun stichter, de gelijknamige priester Bogomil, hij die door God bemind wordt. In twee eeuwen tijd verspreidde deze ketterij zich over Servië, Bosnië, Macedonië en Klein-Azië. De hoofdstad Preslav werd in 971 ingenomen door het Byzantijnse leger en de Byzantijnse keizer Basil II zou uiteindelijk het Bulgaarse leger definitief verslaan in 1014. 4 jaar later was er al geen sprake meer van het Eerste Bulgaarse Rijk. Na de verovering van Bulgarije verhinderde Basil II opstanden door de heerschappij van de lokale adel te handhaven en hun land te ontheffen van de verplichting om belasting in goud te betalen. In plaats daarvan stond hij toe dat zij hun belasting in natura betaalden. Het Bulgaarse patriarchaat werd gereduceerd tot een aartsbisdom. En de Byzantijnse binnenlandse politiek veranderde na de dood van Basil II. En er brak een reeks opstanden uit, waarvan de grootste door Peter Delian werd geleid. In 1185 organiseerden de edelen van de Assen-dynastie, Ivan Assen I en Peter IV, een grote opstand, die resulteerde in het herstel van de Bulgaarse staat. Ivan Assen en Peter legden de fundamenten van het Tweede Bulgaarse Rijk, met Tarnovo als hoofdstad. Kaloyan, de derde van de Assen-monarchen, breidde zijn heerschappij uit naar Belgrado en Ohrid. Hij erkende de spirituele suprematie van de paus en kreeg een koninklijke kroon van een pauselijk legaat. Het rijk bereikte zijn hoogtepunt onder Ivan Assen II, toen de grenzen van het rijk zich uitbreidden tot aan de kust van Albanië, Servië en Epirus, terwijl de handel en de cultuur bloeiden. De heerschappij van Ivan Assen werd ook gekenmerkt door een verschuiving in Rome op vlak van religieus gebied. De Assen-dynastie is in 1257 uitgestorven. Interne conflicten en onophoudelijke Byzantijnse en Hongaarse aanvallen volgden, waardoor de Mongolen de verzwakte Bulgaarse staat konden innemen. In 1277 leidde de zwijnenhoeder Ivailo een grote boerenopstand die de Mongolen uit Bulgarije opnieuw verjoeg en hem kortstondig tot keizer maakte. Hij werd in 1280 omvergeworpen door de feodale landheren, wiens conflicten ervoor zorgden dat het Tweede Bulgaarse Rijk in de 14e eeuw uiteenviel in kleine feodale heerschappijen. Deze gefragmenteerde staten, 2 tsaren in Vidin en Tarnovo en de despoot Dobrudza, werden gemakkelijke prooien voor een nieuwe dreiging die uit het zuidoosten kwam, de Ottomaanse Turken. De Ottomanen werden in de jaren 1340 als huurlingen in dienst genomen door de Byzantijnen, maar werden later dus zelf indringers. Sultan Murad I nam in 1362 Adrianus in. Sofia viel in 1382, Schumen in 1388. De Ottomanen voltooiden hun verovering van de Bulgaarse landen in 1393 toen Tarnovo werd ingenomen na een belegering van 3 maanden en de slag van Nicopolis die de val van het Vidin-tsardom in 1396 teweegbracht. Sozopol was de laatste Bulgaarse nederzetting die ten val kwam, in 1453. De Bulgaarse adel werd vervolgens geëlimineerd en de boeren werden tot slaaf gemaakt van de Ottomaanse meesters, terwijl een groot deel van de goed opgeleide geestelijken naar andere landen vluchtte. Christenen werden beschouwd als een inferieure klasse van mensen onder het Ottomaanse systeem. Bulgaren werden onderworpen aan zware belastingen, hun cultuur werd onderdrukt en ze kregen te maken met gedeeltelijke islamisering. De Ottomaanse autoriteiten richtten een religieuze administratieve gemeenschap op met de naam Rum Millet, die alle orthodoxe christenen regeerde, ongeacht hun etniciteit. Het grootste deel van de lokale bevolking verloor toen geleidelijk aan haar eigen nationale bewustzijn en identificeerde zich alleen nog door haar geloof. De geestelijken, die in sommige geïsoleerde kloosters overbleven, hielden hun etnische identiteit in leven, waardoor ze konden overleven in afgelegen plattelandsgebieden en in de toegewijde katholieke gemeenschappen in het noordwesten van het land. Toen de Ottomaanse macht begon af te nemen, zagen de Habsburgers in Oostenrijk en Rusland de Bulgaarse christenen als potentiële bondgenoten. De Oostenrijkers steunden eerst een opstand in Tarnovo in 1598, daarna een tweede in 1686, de opstand van Giprovic in 1688 en tenslotte de opstand van Karpoš in 1689. Het Russische Rijk stelde zich ook op als beschermer van de christenen in de Ottomaanse gebieden met het verdrag van Küçük-Kainartsa in 1774. De West-Europese verlichting in de 18e eeuw dan beïnvloedde het begin van een nationaal ontwaken van Bulgarije. Het herstelde nationale bewustzijn en een ideologische basis voor de bevrijdingsstrijd resulteerde in de opstand van 1876. Tot 30.000 Bulgaren werden gedood toen de Ottomaanse autoriteiten de opstand probeerden te verhinderen. De slachtingen zetten de grote mogendheden ertoe aan om actie te ondernemen. Zij riepen in 1876 de conferentie van Constantinopel bijeen, maar hun beslissingen werden door de Ottomanen verworpen. Dit stelde dan het Russische Rijk in staat om een militaire oplossing te zoeken zonder het risico te lopen om de confrontatie met andere grote mogendheden te moeten aangaan, zoals in de Krimoorlog was gebeurd. In 1877 verklaarde het Keizerrijk Rusland de oorlog aan de Ottomanen en versloeg hen met de hulp van Bulgaarse rebellen, in het bijzonder tijdens de cruciale slag om de Shipka-pas, die de Russische controle over de hoofdweg naar Constantinopel veilig stelde. Het verdrag van San Stefano werd dan op 3 maart 1878 ondertekend door Rusland en het Ottomaanse Rijk. Het zou een autonoom Bulgaars vorstendom oprichten dat Moesia, Macedonië en Thracië omvatte, ruwweg op het grondgebied van het Tweede Bulgaarse Rijk. Deze dag is nu ook een nationale bevrijdingsdag. De andere grootmachten verwierpen dit verdrag onmiddellijk, uit angst dat zo'n groot land op de Balkan hun belangen zou kunnen schaden. Het werd vervangen door het Verdrag van Berlijn, ondertekend op 13 juli, dat voorzag in een veel kleinere staat die alleen Moesia en de regio Sofia omvatte, waardoor grote groepen etnische Bulgaren buiten het nieuwe land bleven. Dit alles droeg in belangrijke mate bij tot de Bulgaarse militaristische benadering van buitenlandse zaken in de eerste helft van de 20e eeuw. Het is een hele geschiedenis van opnieuw overheersing en dan een stichting van een rijk. Dat wordt dan opnieuw aangevallen door een sterkere macht en die neemt dan het grondgebied over tot het moment dat die macht terug afneemt en dan is er weer een grotere macht die die plaats inneemt. Fascinerend om te zien hoe dat eigenlijk in zijn werk daar is gegaan in wat men vandaag de dag Bulgarije noemt. De reden waarom we tijdens Radio Vaticaan daarbij stilstaan, dat is wanneer we de toespraken zullen horen van de paus in de komende afleveringen, waar we zullen stilstaan bij wat hij heeft gezegd en heeft gedaan, in onder meer Bulgarije en ook in Noord-Macedonië, zal ons toestaan om bepaalde dingen beter te kunnen plaatsen en de geschiedenis van een volk te begrijpen wanneer een paus daar op bezoek gaat. Het helpt om bepaalde zaken in het juiste daglicht te plaatsen. We gaan dus zo meteen nog een klein beetje verder in de geschiedenis. We gaan dan naar het jaar 1885 kijken, waarbij dus dat Bulgaarse vorstendom ook begint te groeien in macht, zeg maar. En dan krijgen we ook natuurlijk reeds de aankondiging van de Eerste Wereldoorlog. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst samen met paus Franciscus het Regina Caeli bidden. En dan komen we zo dadelijk bij u terug, daarna, en vervolgen we onze weg in de geschiedenis van Bulgarije.
Regina Caeli letari, alleluia.
Quiaque meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus Deus, qui per resurrectionem Fili tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare degnatus es, presta quesumus, per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En we gaan dus verder met de geschiedenis van Bulgarije, naar aanleiding van het bezoek de apostolische reis van paus Franciscus aan het land van 5 mei tot en met 7 mei, waar hij ook nog Noord-Macedonië zal bezoeken. Het Bulgaarse vorstendom won een oorlog tegen Servië en richtte in 1885 het semi-autonome Ottomaanse grondgebied van Oost-Roemelië op en riep zichzelf uit tot een onafhankelijke staat op 5 oktober 1908. In de jaren na de onafhankelijkheid werd Bulgarije in toenemende mate gemilitariseerd. Het land raakte betrokken bij 3 opeenvolgende conflicten tussen 1912 en 1918, 2 Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog. Na een rampzalige nederlaag in de Tweede Balkanoorlog stond Bulgarije opnieuw aan de verliezende kant, als gevolg van de alliantie met de centrale mogendheden in de Eerste Wereldoorlog. Ondanks het feit dat meer dan een kwart van de bevolking in een leger van 1.200.000 manschappen en verschillende beslissende overwinningen werden behaald, capituleerde het land in 1918. De oorlog resulteerde in aanzienlijke territoriale verliezen en een totaal van ongeveer 87.000 doden. Meer dan 253.000 vluchtelingen uit de verloren gebieden immigreerde van 1912 tot 1929 naar het huidige Bulgarije, wat de toch al verwoeste nationale economie extra onder druk zette. De daaruit voortvloeiende politieke onrust leidde tot de oprichting van opnieuw een koninklijke autoritaire dictatuur door tsaar Boris III. Bulgarije trad in 1941 toe tot de Tweede Wereldoorlog, maar weigerde deel te nemen aan Operatie Barbarossa en redde de Joodse bevolking van deportatie naar concentratiekampen. De plotselinge dood van tsaar Boris III in 1943 duwde het land in politieke beroering, toen de oorlog zich tegen Duitsland keerde en de communistische guerrillabeweging aan kracht won. De regering van Bogdan Filov slaagde er vervolgens niet in om vrede met de geallieerden te bereiken. Bulgarije voldeed niet aan de eisen van de Sovjet-Unie om Duitse troepen uit zijn grondgebied te verdrijven, wat resulteerde in een oorlogsverklaring en een invasie van de USSR in september 1944. Het door het communisme gedomineerde Vaderlandse Front nam de macht over en sloot zich aan bij de geallieerden tot aan het einde van de oorlog. Bulgarije leed uiteindelijk weinig oorlogsschade en de Sovjet-Unie eiste geen schadevergoeding, maar alle oorlogswinsten, met de opmerkelijke uitzondering van Zuid-Dobrudza, gingen verloren. De linkse opstand van 9 september 1944 leidde dan tot de afschaffing van de monarchie en de executie van zowat 3000 dissidenten, oorlogsmisdadigers en leden van de voormalige koninklijke elite. Maar het duurde tot 1946 voordat er een eenpartijstaatrepubliek werd opgericht na een referendum. Dit viel echter in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, onder leiding van Georgi Dimitrov, die een repressieve, snel industrialiserende, stalinistische staat instelde. Tegen het midden van de jaren 50 steeg de levensstandaard aanzienlijk en de politieke onderdrukking verminderde. In de planeconomie van de Sovjet-Unie ontstond er onder leiding van Todor Zhikov op experimenteel niveau een marktgericht beleid. Het was de dochter van Zhikov, Lyudmila, die de nationale trots zou versterken door het bevorderen van het Bulgaarse erfgoed, cultuur en de Bulgaarse kunst wereldwijd. Geconfronteerd met dalende geboortecijfers onder de etnische Bulgaarse meerderheid, dwong de regering van Zhikov in 1984 de etnische minderheid van de etnische Turken om Slavische namen aan te nemen in een poging om hun identiteit uit te wissen en ze te assimileren. Dit beleid resulteerde in de emigratie van zowat 300.000 etnische Turken naar Turkije. De communistische partij werd op 10 november 1989 gedwongen haar politieke monopolie op te geven onder invloed van de revolutie in datzelfde jaar. Zhikov nam ontslag en Bulgarije begon aan een overgang naar een parlementaire democratie. De eerste vrije verkiezingen in juni 1990 werden gewonnen door de communistische partij, nu omgevormd tot de Bulgaarse Socialistische Partij. Een nieuwe grondwet die voorzag in een relatief zwakke gekozen president en een premier die verantwoording verschuldigd was aan de wetgevende macht, werd in juni 1991 aangenomen. Het nieuwe systeem slaagde aanvankelijk er niet in om de levensstandaard te verbeteren of economische groei te creëren. De gemiddelde levenskwaliteit en economische prestaties bleven tot ver in de vroege jaren 2000 lager dan onder het communisme. Na 2001 zijn de economische, politieke en geopolitieke omstandigheden sterk verbeterd. Het land werd lid van de NAVO in 2004 en in 2007 is het toegetreden tot de Europese Unie, ondanks de bezorgdheid van Brussel over de corruptie in de regering. In 2018 was Bulgarije ook nog gastheer van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. En degene die de paus ontvangt in Bulgarije nu, de huidige president, is Rumen Georgiev Radev. Dat zo wat het overzicht eigenlijk van de geschiedenis van Bulgarije. Heel bewogen geschiedenis voor dat land, zeer veel overheersingen, zeer veel conflicten ook. En ongetwijfeld zal de paus daar ook rekening mee houden in zijn toespraken. Kijken we tot slot van deze aflevering nog even naar de religieuze situatie in Bulgarije. De katholieke kerk is de op drie na grootste religieuze gemeenschap in Bulgarije. Daarvoor komt nog de Oosters-Orthodoxe Kerk, de islam en het protestantisme. Wanneer we kijken naar de situatie van de katholieken onder het Bulgaarse Rijk, dus we hebben de verschillende periodes gezien, en dus de aanwezigheid van het katholicisme bestond tijdens het bewind van het Romeinse Rijk op het Balkanschiereiland. En katholieke missionarissen die hebben voor het eerst geprobeerd de Bulgaren te bekeren tijdens het bewind van tsaar Boris I. Dat is het midden van de 9e eeuw. Dat was niet echt succesvol. En Boris I leidde de Bulgaren in hun bekering tot het oostelijke christendom. In 1204 vormden de Bulgaarse tsaar Kaloyan een kortstondige vereniging tussen de katholieke kerk en de Bulgaars-orthodoxe kerk, eerder als een politieke tactiek om de religieuze macht van het Byzantijnse Rijk in evenwicht te brengen. Dat eindigde toen het Bulgaarse patriarchaat in 1235 tijdens de raad van Lampsakos werd heropgericht. Onder de Ottomanen dan gingen katholieke missionarissen zich opnieuw zeg maar, belangen voor Bulgarije in de 16e eeuw na het concilie van Trente, waar ze werden geholpen door kooplieden uit Dubrovnik aan de Adriatische Zee. Ze hebben de meeste Paulici, de rest van een ooit talrijke Ketterse secte, bekeerd tot het katholicisme. En in 1700 begonnen de Ottomanen echter de katholieken te vervolgen en verhinderden dat hun orthodoxe onderdanen zich bekeerden. In het onafhankelijke Bulgarije was er een toenadering. De pauselijke nuncius Angelo Roncalli, de latere heilige paus Johannes de 23e, die heeft namelijk een rol ook gespeeld bij de oprichting van de vele katholieke instellingen in Bulgarije en bij het vestigen van diplomatieke relaties tussen Bulgarije en het Vaticaan. In 1925 was dat. Onder de communisten krijgen we een heel ernstige en vergaande vervolging die zelfs tot executies heeft geleid. En onder het democratische Bulgarije van vandaag zien we toch een veel grotere religieuze vrijheid. In 1990 heeft de Bulgaarse regering de heilige paus Johannes Paulus II nog uitgenodigd om Bulgarije te bezoeken. Dat vond plaats in 2002, het eerste bezoek van de paus in dat Bulgaarse land. En nu volgt dus het tweede bezoek door paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waarbij we in vogelvlucht hebben willen stilstaan bij de geschiedenis van Bulgarije. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en in een volgende aflevering zullen wij stilstaan bij het programma dat de paus heeft doorlopen in Bulgarije. En in de komende afleveringen blijven we ook stilstaan natuurlijk bij de geschiedenis van Macedonië en het programma dat de paus ook daar heeft doorlopen tijdens zijn apostolische reis aan beide landen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.